Goed, fijn dat u er allemaal weer bent. Op de synode dan houden ze, dat heet dan heel deftig, appel nominaal. Dan moet je even kijken of iedereen er is. En als iemand er niet is, dan kijken of zijn secundus er is. Nou houden wij geen appel nominaal om te zo te zeggen of iedereen er is. Maar ik moet wel een paar mensen verontschuldigen. In de eerste plaats denken we natuurlijk aan broeder en zuster Kater, die natuurlijk altijd trouw met ons meeleven, maar het gaat nog niet echt goed met broeder Kater. Hij heeft nog ontzettend veel pijn. Hij is vorige week ook nog weer in het ziekenhuis geweest. En op zich is alles goed, maar ze kunnen niet goed weten waar de pijn vandaan komt. Nou heeft hij al wat morfine gekregen, maar ook dat is nog niet voldoende. Hij heeft nog zwaardere medicijnen gekregen voor de pijn, omdat hij zo slecht slaapt. Maar ja, als je slecht slaapt, dan kun je natuurlijk niet overdag. Dan gaat het helemaal niet. Dus nou proberen ze met die tabletten dat hij wat kan slapen, om zo dan toch wat te genezen verder. Op zich mag het dus, wat de operatie betreft, goed gaan. Maar zelf heeft hij nog heel veel pijn. En ja, dat is toch wel moeilijk, hè? Het duurt al heel lang. Dus we willen ook straks wel voor hem bidden en voor zijn vrouw. De tweede die ik af moet melden is de familie Noordijk. Die zijn allebei ziek. Ze waren gisteren ook niet in de kerk. En ze hebben even gebeld en zeggen: dan weet u toch waar we zijn, dominee. We zijn allebei ziek. En ik moest vanmorgen wel een boodschapje doen, noodgedwongen, zei ze. Maar ik durfde er toch niet aan om opnieuw weer naar buiten te gaan. En de derde die ik af meld, dat is de familie Bom. Die hadden verjaardagen van kleinkinderen, als ik het goed zeg, hè? Maar goed, hè? Kleinkind, hè? Ja. En nou weet ik zelf wat het is om een kleinkind te hebben. En ik kan me goed voorstellen dat als die jarig zijn, dat je daar heel graag bij wilt zijn. Dus ook hen verontschuldigen. Wie ik verder nog mis is vrouw Van Kleef. Die zie ik hier niet zitten. Die? Ja, onze Betje natuurlijk. Hè? Die is ook nog herstellende. Hè? Die gaat langzaam vooruit. En ja, we hopen dat ze misschien een volgende keer erbij mag zijn. Hè? Dus ja.
Mevrouw Van Des, die kon ook.
Oh, kijk eens aan, ja. Goed, en Ina Arnoudsen zie ik ook niet, maar die is gisteren geweest natuurlijk met de biddag. Dus dat is dat is te zwaar natuurlijk om twee keer zo'n reis te maken. Oh. Ja, ja, goed. Nou, maar mevrouw Van Kleef, die moet altijd gebracht worden, denk ik, hè? En misschien dat die persoon ook niet komt. Dat weet ik dan ook niet. Goed, we zullen in ieder geval daar ook aan denken. Dan heb ik zelf nog twee mededelingen. Eén, die vind ik wat jammer. Maar daar kan ik zelf niks aan doen. Ik moet in de pauzen weg. Ik moet naar Meerkerk voor de synode. En ik heb geprotesteerd en gezegd, ja, maar ik heb ouderenkring. Nou, dan mocht ik wel de meditatie houden, maar dan moest ik echt wel komen. De vergadering begon om 1:30. En ze zei, nou, als u dan wat later komt, is het goed. Dus, en dan moet ik straks op tijd weer terug zijn, want dan heb ik met de jeugd hier een bijeenkomst. Dus het wordt wel even heen en weer rijden. Dus ja, dat vind ik heel vervelend. Maar goed, ik moet een aantal dingen opschrijven. Ik ben rapporteur, dus ze wilden toch wel dat ik die dingen dan mee zou maken. De andere is meer verheugend. En dat is dan de volgende keer als de Heer het geeft. En dan hopen we dat weer op woensdagmiddag te doen. En dat is, zo de Heer willen we leven, woensdag 28 november. Dus dat is over 3 weken. En dan hopen we hier samen te zijn. En dan hoop ik weer, zoals gebruikelijk, een meditatie te houden over het leven van Elia. Maar dan zal na de pauze de familie Van Dieren, die zullen wat laten zien van hun reis die ze gemaakt hebben met woord en daad. Daar hebben ze de nodige foto's van en dia's enzovoort. Dus dan na de pauze hopen ze dan wat te vertellen over het werk van woord en daad waar zij ook geweest zijn. Dus dat lijkt ons heel mooi. Dus dat is bij leven en welzijn de 28e, woensdag 28 november, hopen we weer hier samen te mogen zijn. En dan hopen ze dus wat te vertellen over dat mooie werk van de hulp aan de naaste ver weg. Goed, dan wil ik graag met jullie beginnen. En ik wil dan zingen met jullie uit Psalm 121. De versen 1 en 2. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Psalm 121, de versen 1 en 2. Goed, we willen samen weer verder lezen en we gaan verder lezen uit 1 Koningen 17 en dan het laatste gedeelte uit dat hoofdstuk 1 Koningen 17 en daarvan het laatste gedeelte waar het gaat over de weduwe en haar zoon. Het roerend gedeelte. Grijpend ook wat er in haar leven gaat plaatsvinden. Dat willen we met elkaar gaan lezen. 1 Koningen 17. En dan beginnen we bij vers 17 tot het einde. 1 Koningen 17. Vanaf vers 17 tot en met 24. Dan lezen we het woord van de Heer als volgt. En het geschiedde nu na deze dingen, dat de zoon van deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij leidde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide, Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welken ik herbergen zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dit kind en riep de Heere aan en zeide, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man Gods zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Tot zover de schriftlezing. Ja, kom binnen. Ik dacht al, het zou toch bijna niet waar zijn dat ze niet bij ons is. He? Fijn dat je gekomen bent hoor. Ga gauw zitten. Ja, dat is waar. He? Je hebt het allemaal niet meer in je eigen hand tegenwoordig als je oud geworden bent. He? Dan moet je je laten leiden. He? Goed. Fijn dat we er toch nog zijn. He? Zullen we samen dan met elkaar de Heere zoeken. Heren, wat is het een voorrecht dat we nog er zijn mogen in het land der levenden. En dat we elkaar nog mogen ontmoeten rondom het woord. Heren, wat is dat groot en wat is dat goed. En laat het op mogen merken. En dan bidden wij u, wilt u ook vanmiddag weer door uw Heilige Geest bij ons zijn. Als ook het woord open gegaan is. We hebben die ingrijpende geschiedenis gelezen van de weduwe te Sarfat. Heren, wilt u dan ook ons vanmiddag vanuit deze geschiedenis onderwijzen, Heren? Wilt u ons geestelijk onderwijs geven? We hebben het zo nodig, want we moeten door u geleid worden, want we hebben zo'n dwaalziek hart, Heren. En dat heeft het onderwijs van uw geest zo nodig. Leer ons dan woord en geest te verstaan vanmiddag. En geef dat we geestelijke lessen mogen ontvangen, voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, blijf zo bij ons. En dan weet u ook dat er vandaag een aantal in ons midden niet kunnen zijn, omdat ze ziek zijn. We denken aan onze broeder Kater, Heren, die al zo lang topt met pijn op zijn borst, Heren. Pijn die hem uit de slaap houdt, pijn die hem zoveel smart geeft. En dan bidden wij u, Heren, wilt u de medicijnen zegenen die hij gaat gebruiken. Heren, dat hij daarin verwachting mag hebben van u, dat hij wat rusten mag om ook de dag door te kunnen komen. Sterk hem samen met zijn vrouw in deze weg. Heren, we dragen hem hartelijk aan u, de Heere, op. En geef dat hij op uw tijd weer in ons midden mag zijn. U weet ook dat zijn hart en dat van zijn vrouw daar naar uitgaan om samen met de ouderen van de gemeente te mogen optrekken en samen te leven en samen ook te luisteren naar uw woord. Heren, dat geldt ook voor onze zuster Betje Nelis. Heren, ook zij heeft een ingrijpende operatie ondergaan. Ook zij mag herstellen. Maar ze heeft ook al zo'n hoge leeftijd, Heren. En dan gaat het herstel niet meer zo snel als in jonge jaren. Wilt u haar ook in haar zwakte nabij zijn? Ook als ze misschien in haar gedachten vanmiddag bij ons is. Ook dat ze het dan ook mag ervaren dat u niet aan tijd en plaats gebonden bent. Wilt u ook bij haar zijn? Ik denk ook de familie Noordijk die ziek is. Wilt u ook bij hen zijn? Ik denk ook aan onze broeder Kot, Heren, die ook geopereerd is. Maar die ook daar de naweeën nog van heeft, nog vermoeidheid heeft. Heren, wilt u ook bij hem zijn? Ik denk ook alle anderen die hier vanmiddag niet kunnen zijn, omdat ze andere verplichtingen hebben, of omdat ze verhinderd zijn door welke reden dan ook. Misschien zijn er ook die vanmiddag met ons meeluisteren. Och Heren, wilt u ook bij hen zijn? En zo dragen we elkaar hartelijk aan u de Heren op. Heren, laat het goed zijn Als we zo bij elkaar mogen zijn, zo midden in de week, nadat we ook gisteren nog in uw huis mochten zijn, waar u door uw woord nog tot ons gesproken hebt. En u bent u er weer, Heere. Dat we het op mogen merken. Wat een mest legt u om onze levensboom. Gisteren tweemaal in uw huis. Nu mogen we weer in uw huis zijn rondom uw woord. O Heer, u wordt niet moede om ons toe te roepen. Wend u naar mij toe. Vind in mij toch het leven. En u wordt ook niet moede om uw kinderen telkens weer opnieuw dat manna te geven, dat levende brood. O, dat we er maar heilig om verlegen mogen zijn. Heere, blijf zo bij ons. Help ons ook als we weer geroepen worden om dat woord uit te leggen. Heere, kom er zelf in mee. En laten we tegen elkaar mogen zeggen. Het was goed om hier te zijn. Want de Heere was er zelf. O, dat is zo onbegrijpelijk. Als u zo laag wil nederdalen. Dat u door uw woord en geest in ons midden bent. Heere, wil dan zo in ons midden zijn. We hebben het niet verdiend, Heer. Het kan ook niet om ons. Maar zou ik het willen doen? Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, ze mochten zo leven uit de hand van de Heer. Elia, de weduwe en haar zoon. Er was zo'n groot wonder in hun leven gebeurd. Het meel in de kruik. Het raakte niet op de olie in de fles. Zo mochten ze leven uit de hand van de Heere, elke dag opnieuw. Wat is dat een wonder als je zo als een arme bedelaar uit de hand van de Heere mag leven. En laten we maar eerlijk zeggen, is er een beter leven dan dat? Een leven waarin je het elke dag weer mag ervaren. De Heere onderhoudt mij. Ik heb niets, maar de Heere schenkt het mij, keer op keer. Elke dag weer opnieuw uit het wonder leven. Elke dag de kruik omkeren, leeg. En de volgende dag zit er weer genoeg in voor de komende dag. Wat zal er een verwondering geleefd hebben in de harten van Elia. Van die weduwe en van haar zoon. Om hun huis heen honger. Mensen die stierven. En zij mochten leven. Overal dorst en honger. Maar bij hen brood en water. En zo mochten ze leven in een Elim, te midden van de woestijn, waar alles dor en mat en zonder water was. En zo ging het leven voort. En je zou denken, daar komt geen einde aan. Maar dan plotseling, en we hebben het met elkaar gelezen, dan zomaar plotseling wordt die jongen ziek. En hij wordt ernstig ziek. Hoge koortsen, om het zo te zeggen, breken zijn lichaam uit. Wat zal er in het hart van die moeder omgegaan hebben? Om een kind ziek. Wat zal ze verwachting gehad hebben misschien van de profeet? En ze zullen zeker samen gebeden hebben. Heere, wilt u ons kind bewaren? Maar het kind sterft in de armen van zijn moeder. Jong weggerukt. Onbegrijpelijk, terwijl er olie en manna is, brood om te eten. En dan zo plotseling toch een sterfgeval. Zo heel onverwachts, als je daar uit de hand van de Heere dag aan dag mag leven. En dan zo plotseling dat het radicaal anders gaat dan ze verwacht hadden. Daar treedt de dood binnen de vensteren. Liefden, dat is toch het eerste wat ons uit deze geschiedenis toekomt. Zijn wij bereid? Wij zijn allemaal al wat ouder. Sommigen al 70, 80 jaar, 85 geworden. De achterliggende tijd. Deze jongen zo weggenomen. En we weten het toch allemaal, jonge mensen kunnen sterven, dat zien we hier. Maar wij als ouderen, wij moeten sterven. En die dood, dat zien we in het leven van dit jongetje, kan zomaar komen. Een ziekte die opsteekt en die ons ten dode raakt. Daarom die vraag, die indringende vraag uit deze geschiedenis. Zijn wij bereid? Houden wij er rekening mee, geliefden, dat we zomaar voor God kunnen verschijnen? Dat zomaar de dood in ons leven kan komen? Zo spoedig, zo onverwacht. We hebben het toch in het achterliggende jaar met elkaar ervaren. Dat er met ons begonnen zijn die het jaar met ons niet beëindigd hebben. Geliefden, wees toch bereid. Want ge weet niet in welke uren die verschrikkelijke vijand uw vensteren binnenklimt om het leven u te ontnemen. Wees bereid. Wat kunnen er ook beproevingen in je leven komen? Dat zien wij ook bij deze vrouw. Zomaar ineens, terwijl daar de Heere zijn goedheid aan hen betoont, komt daar ineens een storm in haar leven op. Het liefste wat ze had, wordt haar ontnomen. Ze was haar man al kwijt. En nu ook haar kind. En kun je dat dan zomaar aanvaarden? Kun je dat dan zomaar zeggen met Job? Wat hij uitriep: zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? O nee, dat is genade. Want we zien bij deze vrouw dat ze daar niet uit zichzelf komt. Maar wat openbaart, wel wat er in ons aller hart leeft. Dat wij het maar zo moeilijk met God eens kunnen zijn als God andere wegen met ons gaat. Want ze gaat Elia aanklagen. En in Elia klaagt ze zelfs de Heere aan. En ze zegt er tegen Elia: wat heb ik met u te doen, man Gods? Je voelt als het ware de opstand in het hart, in dat moederhart, dat zo haar zoon aan zich ontrukt zag. En dan voel je gewoon, dat leeft nou ook in mij. Dat we het met God niet eens zijn als hij met zijn beproevingen komt. En dan kunnen de vragen naar boven wellen als bij een fontein. Hoe zit dat nu met de belofte van het leven? Heer, hoe kan dat nou? U hebt toch beloofd dat wij in het leven zouden blijven. U hebt toch beloofd dat het meel niet op zou raken. En de olie in de kruik niet. Maar nu op een andere manier komt toch de dood in ons leven. En dan zegt ze er heel iets opmerkelijks bij. Als ze dan zo tegen Elia staat met haar gebalde vuist. En zegt: wat heb ik met jou te doen, man Gods? Had maar nooit in mijn leven gekomen. Is het als het ware dat ze zegt: is dat nou Gods weg? Om ons eerst in het leven te houden. Ik stond toch op het punt om te sterven. Ik zou nog een laatste koek bakken. Is God dan zo dat hij je van de dood wegneemt, het leven geeft door het wonder en dan toch weer je kind afneemt? Hadden wij maar beiden gestorven. Waarom ben je in mijn leven gekomen? Had toch nooit in mijn leven gekomen? Je voelt het verzet. Maar ze zegt er iets bij. Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? De dood van haar kind bepaalt haar bij haar zonden in het verleden. Ze spreekt over haar ongerechtigheden. En nu weten wij niet wat dat geweest zijn. Kan zijn dat ze dat kind in overspel gekregen heeft. Kan zijn dat ze een heel verzondigd leven achter haar rug heeft. We weten het niet welke ongerechtigheden ze op het oog heeft. Maar ze voelt wel dat dit sterven van dit kind niet zomaar gebeurd is. Leven komt als het ware terug bij het sterven van haar kind. En als het ware voelt ze dat de Heer hier wat te zeggen heeft in haar leven. En ze ziet haar zonden voor haar ogen gesteld. Bent u gekomen om mij daaraan te ontdekken? Dat is nou een vrucht, geliefden. Dat de Heer ons wel eens in beproevingen kan leiden in ons leven. Dat er een storm in ons leven gaat opstaan. dat er wegen geopend worden die we nooit gedacht hadden dat we die in moesten, maar dat de Heer in dat nodig acht om ons aan ons zondige bestaan te ontdekken, om ons te laten zien wie wij in de achterliggende tijd voor de Heere geweest zijn. En zo is het ook als het ware bij haar. Heel dat sterven van haar kind bepaalt haar bij haar verzondigde leven. Maar het is ook niet alleen voor deze vrouw een geweldige storm, een beproeving die alles omvergooit in haar leven. Maar het is ook voor Elia zelf een grote beproeving. Ook hij weet het niet. Heere, waarom? Waarom komt dit nu in het leven van deze vrouw? Ook Elia zal daar best zijn vragen bij gehad hebben. Heere, hoe moet dat nou met deze vrouw waar ik ingekomen ben? En deze vrouw waarin u zo heerlijk uw belofte aan vervuld hebt. Zij leefde uit uw voorzienige leiding in haar leven. En nu, met één smak, is ze weer terug bij haar eertijds. Alles is als een gebroken kruik in scherven geslagen. Heer, hoe moet dat nu met haar en haar vertrouwen op u de Heer? En als je dit dan overdenkt, dan denk je, ja Heere, waarom? Waarom welke onbegrepen wegen? Heere, waarom komt dit nou in het leven? Wel, en dan zien wij toch dat de Heere daar geestelijke lessen in wil leren. Wel, we hebben er al iets van gezien dat er bij die vrouw tot ontdekking leidt. Dat die storm in haar leven haar terug doet zien op haar achterliggende leven. En dat ze ziet, ja, het is alles zonden en ongerechtigheden. Maar er ligt meer. De Heere wil ook zijn schepselen leren dat hij de soevereine is. Dat wij ten diepste nergens recht op hebben. En dat hij die grote pottenbakker is. En dat hij als die grote pottenbakker mag doen met het leem wat hem behaagt. En dat is een hele diepe les, geliefde gemeente. Wel een van de diepste lessen die wij moeten leren in het leven, ouderen. En laat ik dat maar heel eenvoudig zeggen. Dat je moet leren dat alles wat wij boven de dood krijgen, dat goedheid Gods is. Want wij hebben niets verdiend. Wij hebben geen man verdiend. Wij hebben geen kinderen verdiend. Wij hebben geen gezondheid verdiend. Wij hebben geen ademtocht verdiend. En dat wil de Heer ons leren in wegen van beproevingen. Als wij denken dat wij recht hebben op gezondheid. En dat wij met onze vuisten naar boven staan. Als de Heer ziekte in ons leven geeft. Hebben wij recht op gezondheid. Als er zorgen komen in ons gezin. Als de Heer onze man of vrouw weggaat. Dan moeten we leren dat het een genadegave is als we man mogen ontvangen van de Heeren. Maar dat het ook des Heeren recht en welbehagen is als hij onze vrouw van onze zijde wegneemt. Ik zeg het erbij, zijn diepe oefeningen in het geestelijke leven, als je dat mag gaan leren, dat alles wat je ontvangt genade is en onverdiend. En dat de Heere de soevereine is. En dat hij doet wat goed is. Ook al begrijpen wij het niet. En dan moeten wij in die weg leren God geen onrecht toe te schrijven. Oh, en we voelen als we deze dingen samen met u overdenken. Heere, dat kan ik nooit uit mezelf. Heere, daar kan ik het nooit uit mezelf mee eens worden. Heere, maar wilt u het maar alsjeblieft leren. Zoals de Heere dat ook deze vrouw gaat leren. Want niet alleen moeten wij leren dat God de soeverein is. Maar we gaan ook leren dat God een wijs God is. En dat hij die wegen met ons gaat. Waar wij misschien het einde niet van zien. En het doel niet van verstaan wanneer we er binnenin zitten. Maar dat we toch gaan leren dat al deze dingen nu moeten medewerken ten goede. En dat het waar is wat de Heer Jezus gezegd heeft. Toen aan hem gevraagd wordt, hoe komt het toch dat deze jongen blind geboren is? Is dat de schuld van zijn vader of heeft hij zo gezondigd? Dan zegt de Heer, dit geschiedt opdat de werken Gods in hem openbaar zouden worden. God werkt altijd op zijn eigen eer aan. En juist door wegen van beproevingen wil de Heere ons laten zien dat hij het nooit verkeerd doet. En dat we aan het einde van het weg moeten zeggen, Heere, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat we er godswijs beleid in gaan zien, het was voor mij nodig. Dat de Heere deze weg ging. Maar het was ook tot verheerlijking van zijn naam. Want in die kruisweg heb ik ervaren wie de Heere wil zijn voor mij. Elia, o daar komt plotseling in zijn hart, terwijl hij die moeder daar ziet zitten met dat dode kind op haar schoot, komt ineens dat waarachtige geloof naar boven. Dat wordt als het ware aangeblazen door de Heilige Geest. Want wat zegt hij? Terwijl hij die moeder daar ziet zitten met haar verdriet en haar opstand en haar vragen, komt hij bij die vrouw en hij zegt, vrouw, geef mij uw zoon. Daar ineens is er in het hart van Elia een krediet gekomen op de almacht van de Heer. Daar komt een vraag in zijn hart. Heere, zou voor u iets te wonderlijk zijn? Nee toch, Heere. U die ons in het leven hebt behouden, u kunt het leven toch ook geven. En in die verwachting neemt hij dat kind in zijn armen en hij gaat de opperzaal op. Dat bidvertrek dat hij gekregen heeft om daar de Heere te zoeken. En dan zien wij Elia als hij dat kind daar op het bed neerlegt, zijn knieën buigen voor de Heere. En dan zien wij ook dat Elia zijn hart uitstort voor de Heere. En dat mag je doen, geliefden. En dat moet je doen met al die vragen in je leven. Al die raadsels die er zo kunnen zijn. Als daar geliefden van je weggenomen worden. Als daar dingen in je leven gebeuren die je niet begrijpen kunt. Dan mag je je hart voor de Heere uitstorten. En dan mag je al die vragen waar je mee loopt voor de Heere neerleggen. Luister maar wat Elia doet. En je voelt als het ware zijn zielenworsteling. Als hij het daar tegen de Heere uitschreeuwt in de nood. Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herbergen, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? U voelt als het ware wel, dat hij ermee worstelt, Heere. Ik kan het niet vatten. Waarom is dit verdriet, deze vrouw, die toch mij niets anders dan goed gedaan heeft, waarom is dat toch overkomen? En dan moeten we niet denken dat hij de Heere wat verwijt. Het is geen verwijtende toon, geen beschuldigende toon. Maar het is een vraag, en Heer, ik kan uw weg niet begrijpen. Heer, ik kan u niet navolgen in deze weg. En daar wijzen ook onze kanttekenaren zo treffend op bij deze geschiedenis. En dan zeggen ze het ook. Elia spreekt alzo niet om God te verwijten, om God te berispen, omdat God deze vrouw zou kastijden, maar om te klagen. Hij klaagt zijn nood bij de Heer. En wat is dan zijn nood? Wel, Elia vreesde de lastering van Gods naam en de verachtering van zijn dienst, omdat Elia door de mond des Heeren Gods zegen aan die vrouw had toegezegd. Daar worstelt Elia mee. Heren, als dit nou bij deze vrouw in het vlees valt, in het ongeloof valt, Heren, dan zal uw naam erom gelasterd worden. Want dan zal die vrouw zeggen, wat heb je nou aan die God? Elia, jij hebt mij beloofd dat die God een zegenende God is. Dat die God een God is die nabij is, die in het leven bewaart. Maar kijk eens, hier zit ik bij de scherven van mijn leven. Dat is de worsteling van Elia. Heere, wat zult u met uw grote naam doen? En dan denk ik ook aan zo'n worstelaar. Aan Mozes. Toen de Heere gezegd had, ik zal dat volk verdelgen in de woestijn. Toen heeft ook Mozes geworsteld en gezegd, Heere, maar wat zult u dan met uw grote naam doen? Want dan zullen de Egyptenaren zeggen, zie je nou wel, die God is niet machtig om dat volk in het beloofde land te brengen. En zo worstelt hij ook hier, Heere, u hebt toch beloofd dat deze vrouw uw zegen zou mogen ontvangen. En moet u nou eens kijken hoe het gegaan is, Heere, o, zij zal in deze weg bij u vandaan gaan, Heere, omdat ze het niet begrijpt en niet verstaat. Heere, zou u toch nog een wonder willen doen, omdat uw naam erin verheerlijk wordt en deze vrouw niet in haar opstand en verzet ten onder gaat. Voel je de worsteling van Elia? Het gaat om de ere Gods en het behoud van deze vrouw. En wat heeft hij dan voor pleitgrond? Wel, Heere, Heere, zegt hij, met hoofdletters, gij de getrouwe, gij die in die naam toch gezegd hebt, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal nabij zijn in de moeite en het verdriet. En zo worstelt hij met de Heer. En dan als hij zo zijn nood voor de Heer heeft uitgeklaagd, dan gaat hij wat doen. Wonderlijk. Hij strekt zich 3 maal uit op dat bed over dat kind. En als het ware zien wij dat hij 1 wordt met dat kind. 1 in de dood van dat kind. Matthew Henry schrijft erbij. Als hij zich over dat kind heen buigt. Hij doet dit om te tonen hoe diep hij getroffen is door dit geval. En hoe hij vurig wenste dat het kind tot leven kwam. Terug zou komen indien het kon. Hij het met zijn eigen adem het leven zou weer willen inblazen. En met zijn eigen lichaamswarmte weer dat kind tot leven wekken. Later zal Elisa dat ook nog een keer doen. En later zal ook Paulus het nog een keer doen. En terwijl hij zich zo met dat kind als het ware verenigt in die worsteling om het behoud van dat kind, horen we hem ook smeken, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. O, in de verbondenheid van de nood van dit kind dat gestorven is, in de nood van zijn moeder, worstelt hij voor de Heer. En wat is het dan een wonder, gemeente, geliefde ouderen, dat wij te doen hebben met een horend God, maar ook met een verhorend God. Dat is niet te begrijpen, dat is niet te vatten. Dat de Heere hoort op het smeekgebed van Elia. En dan staat er het zo. O, laat het u tot troost mogen zijn, te midden van uw aanvechtingen en strijd. Want dan lees ik. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat hij weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis. En gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Wat een wonder. Hè? En de Heere hoorde. Zo hoort hij nou de stem van al degenen die de nood en de worsteling tot hem begeven. Die hun hart voor hem uitstorten. In die worsteling en aanvechting. Heere, wij begrijpen het niet. Waarom deze slagen? Waarom dit verdriet? Waarom deze onbegrepen weg? Heere, waarom gaat u toch deze weg? En dan de verzuchting, Heere. Hoor toch, Heere, red toch. Heere, hou toch staande. En dan dat wonderlijk en de Heere verhoort de stem. Zul je dat nooit vergeten, geliefden, dat we te doen hebben met een Heere die een opmerkzaam oor heeft. En die hoort zelfs het piepen van de zwaluw en het kirren van de duif. En zo mag hij verhoring ontvangen. En gaat hij met dat levende kind naar beneden. En mag hij het aan die moeder geven. En mag het waar worden wat de dichter zingt. Mijn God, gij hebt op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En zo mag ze dat kind weer ontvangen. En geliefden in Elia. En wat hier gebeurt, zien wij iets oplichten van de meerdere Elia van de Heer Jezus Christus. Want in deze geschiedenis, al is het wel in de windselen van het Oude Testament, is het toch waar wat Luther eenmaal gezegd heeft. In de windselen van het Oude Testament vinden wij de Christus der Schriften. En mag ook Elia een type zijn van de Heer Jezus Christus. Want wat doet de Heer Jezus Christus? Wel, die staat ook als een Elia voor een mens in zijn diepste nood. Zoals die vrouw daar nou zat met haar nood, met haar dode kind. Daar komt Elia. En wat zegt hij? Geef mij je dood. En zo staat ook Christus voor die vrouw. Zo staat hij ook voor mensen. In de nood van hun bestaan. Door de dood voortgejaagd. Vanwege hun schuld die ze hebben bij de Heere. Staat hij daar voor ze. En wat zegt de Heere dan? Geef mij je nood. Geef mij je schuld. Geef mij je ongerechtigheden. En wat is het dan een wonder. Als je dat nou uit handen mag geven. Aan die schuld overnemende borg. Zie je wat Elia doet. Hij neemt de nood van die vrouw over. En dat is wat Christus nou ook doet. Van een schuldverslagen zondaar. De nood meenemen. Hij neemt de nood mee. En waar heeft hij die meegenomen? Wel, naar het kruishout van Golgotha. Daar is die nood hem opgelegd. Die nood van de zondaar. Die het uitroept zulk een last van zond en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Als dat de nood van je bestaan is. Als dat je schouders neerdrukt. Als je niet verder kunt. Vanwege de dood die daar van binnen is. Vanwege de val in Adam en je ongerechtigheden. Het hemel hoog is en je niet meer weet. Heer, hoe moet het verder? Dan staat hij daar. En hij zegt het, geef mij uw zoon. Geef mij uw nood. O, en dan zien wij. Zoals Elia één werd met dat kind. Zo is Christus één geworden met de nood. En heeft hij het uitgeroepen. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Vader. Op grond van mijn arbeid vergeef de ongerechtigheden van de zondaar. En zo wil Christus uw dood nemen, uw ongerechtigheid nemen. En in de worsteling waarin hij één wordt met die nood, waarin hij die nood en die ellende, die dood, meeneemt op het kruis van Golgotha. Waar daar de toren Gods ontbrandt tegen die dood, tegen die schuld en tegen die zonden. Daar mag hij, wanneer hij één wordt met die verloren kerk en haar op zijn schouders neemt. Daar mag het leven geboren worden. En zo wil de Heer ook vanmiddag nog de nood van verloren zondaren op zich nemen. Zo wil hij ook het leven geven. Wonderlijke ruil, niet waar. Als je dan de nood van je bestaan, je schuld, in de handen van Christus mag leggen. Dan komt hij terug. Om het zo te mogen zeggen van het kruishout. En wat heeft hij dan voor een verloren mensenkind verworven? Wel het eeuwige leven. En dan krijgt die moeder dat kind terug. En dan krijgt die zondaar het leven uit Christus terug. De dood, de schuld aan Christus gegeven. En van Christus ontvangen het eeuwige leven en verzoening. En gemeenteouderen, voor wie dan? Voor wie dan? Wel, voor mensen die met hun vuisten naar boven staan. Kan je het dan begrijpen? Kan je het begrijpen dat zulke nou het leven krijgen? Die het uitgeroepen hebben. Wat hebben wij met u te doen, man Gods? Wat wordt er dan gedaan? Wel, vijanden worden met God verzoend. Dat is nou het wonder van het evangelie. Nou kan het nog. Hoor je nou dat nog kan? Voor wie? Voor vijanden. Voor mensen die het met God niet eens zijn. Die zeggen, waarom moet mij dit allemaal overkomen? Waarom moet ik delen in Adams val? Die het nergens met God eens zijn. En voor zulken is nou het evangelie. Voor wederhorigen, die mogen nou het leven ontvangen. Nou kan het nog, voor ons allemaal. Ik hoop maar dat je niet boven die weduwe uitkomt en zegt, ja Heer, dat is ook mijn bestaan. Vijandschap, vijandschap en nog eens vijandschap. Tegen u en tegen uw weg in mijn leven. En was dan toch groot, dat die Christus dan komt. In je vijandschap, in je verzet, in je weerstand. En dat hij het is die tot je zegt, kom nou, leg het dan toch alles in mij. Oh, en dat je dan zo vanmiddag, alles waar je nou aan vast wordt, is los mag laten. En dat je schuld nou eens mag leggen op dat lam, al je zonden. Al je ongerechtigheden, al je boosheden. Christus zegt het vanmiddag, leg het in mijn armen. En dan draagt hij het weg, als dat lam in de woestijn. En dan zult gij uit zijn handen het leven ontvangen uit genade. Amen. Goed. Zullen we er iets van gaan zingen met elkaar? En laten we dan maar gaan zingen uit Psalm 30. Laten we met elkaar gaan zingen van dat grote wonder. Psalm 30 en daarvan het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer. Met vreugd om God opdat mijn eer niet zwijg. Zo klim uw lof naar boven, mijn God. U zal ik eeuwig loven. Psalm 30 en daarvan het 8e vers.
Hey, yeah.
Goed, dan gaan we nu samen even met elkaar een kopje koffie drinken. En na de pauze dan zullen we weer een versje zingen. En dan zal broeder Talen ook met ons eindigen als we nog met elkaar een gedicht beluisterd hebben. En mijn vrouw weer een stuk zal voorlezen uit De Blinde Ziet. En dan wil ik jullie in ieder geval nog een hele fijne middag verder wensen. En ik hoop zelf dat ik maar weer veilig aan mag komen en weer terug mag komen. Ik vind het echt jammer dat ik jullie moet verlaten. Maar er zijn mensen die, ja, moeten soms wel eens gehoorzamen. Hè? Maar luisteren. Goed, verder nog een fijne middag met elkaar. Hè?
We zullen de pauze beëindigen. En dan gaan we eerst luisteren naar een gedicht wat voorgedragen zal worden door Geertje. En daarna gaan we naar het boekverhaal luisteren wat voorgelezen zal worden door Brouw Egos.
Ja, ik kan hem zelf wel doen. Het gaat over de herfst. De zomer heeft een eind genomen. Verdwijnen gaat het groene blad. De herfst is rustig aangekomen, die ieder jaar bekoring had. Lagere zonnestralen, andere kleuren pralen. Kouder wordt de nacht. Het past ons op te merken, zie ook hier Gods werken heerlijk voortgebracht. Zijn goedheid kroonde jaargetijden. Zij wisselen na zijn vast besluit. Zijn woord deed Noach zich verblijden. God sprak toen zijn belofte uit. Voortaan al de dagen zal ik de aarde dragen. Nu geen zondvloed meer. Ga in het voorjaar zaaien en in het najaar maaien. Jaarlijks keert dit weer. Natuurverbond blijft altoos duren, zolang de tweede wereld staat. Door dag en nacht verglijden de uren, totdat de laatste uren slaat. God heeft voorgenomen, zomer, winter komen op hun vaste stond. Hitte volgt op koude, dat het niet op zal houden, waarborgt Gods verbond. Na zomerhitte die kan blaken, volgt nog terstond de winter niet. De zomer zal eerst plaats gaan maken voor herfst, die ons ook schoonheid biedt. Geel en bruine bladeren. Stormen zullen naderen. Is natuur nog stil? Zijn de kleuren prachtig? God zendt straks almachtig stormwind naar zijn wil. Jesaja werd hier onderwezen. Als bladeren vallen wij ook af. Gods geest liet hem hieruit nu lezen. Wat mens redt toch zijn ziel van het graf? Als een brief geschreven van hem die het leven en de dood regeert, komt dit tot ons allen als bladeren vallen. Wees, o mens, geleerd. Zoals de bladeren niet gaan vallen op ene herfstdag met elkaar, zo sterven mensen ook niet allen in ouderdom en grijsheid maar. Soms leeft kind maar even in het lenteleven. Gaan ook velen heen, midden in hun jaren, ziekte of gevaren, blijven kan er geen. De dood is door ons ingekomen, toen wij verbraken het werkverbond. Tot stof zult ge allen wederkomen, zo klonk het woord uit Godes mond. Christus is gekomen, heeft de dood ontnomen, al zijn heerschappij, zelf de dood gestorven, heeft hij dit verworven, maakt de zijne vrij. Herfst spreekt van, alles zal verouden, maar overwonnen is de dood. Het graf kon nimmer Christus houden, zijn kracht is toch oneindig groot. Hij hernam het leven, gaat het zondaars geven, als hij wederbaart, zo schenkt hij genade. Sla dit wonder gade, niets zo groot op aard.
Eerst nog even een kleine terugblik op wat we al gelezen hebben, want het is zo lang geleden. We hebben gelezen over Hetti en Salomon, twee Joodse kinderen, die bij de grootmoeder van Hetti in een arm onderhuis wonen. Salomon is een ongelukkige jongen die heel de dag op bed ligt en alleen van Hetti liefde en aandacht krijgt. Hetti is heel de dag op pad om bosjes bloemen te verkopen. Op een keer stond ze voor een etalage van een boekwinkel en werd ze erg getroffen door een mooie plaat die, nadat ze ernaar gevraagd had, de opgestane Heer Jezus voorstelde. En ze kreeg het advies van de boekhandelaar om een Bijbel te kopen. Na lang sparen ging ze op pad om er een te kunnen kopen op de markt. Een vrouw die bij de boekenkraam stond te kijken, hielp haar een Nieuw Testament te kopen. Al die tussenliggende tijd van het zien van de plaat en het kunnen kopen van het Bijbeltje hadden de twee kinderen er vaak over gesproken met elkaar en waren ze steeds begeeriger geworden om meer van de Heer Jezus te weten. Dat was het in het kort even. Nu, zei juffrouw Jansen, terwijl ze haar huiskamer binnentrad op die bewuste zaterdagavond, toen zij voor Hetti het Nieuwe Testament had gekocht. Dat zal me wel geen tweemaal gebeuren, denk ik. De aangesprokene was haar echtgenoot, die met een sigaar in de mond bij de kachel de krant zat te lezen. Hij keek van zijn nieuwsblad op en zag zijn vrouw onderzoekend aan. Ja, zei de juffrouw, hoed en mantel neerleggend op een stoel, verbeeld je eens, een klein Joods meisje dat een Nieuw Testamentje kocht. Ik liep over de markt op de terugweg van mijn boodschappen naar huis en ik bedacht dat ik onze Robbie een prentenboekje had beloofd. Nu keek ik daarom dus even naar de uitstalling op de Nieuwmarkt en daar zag ik een Jodinnetje naast mij staan dat naar een Bijbeltje zocht. Hoe vind je het? Het heeft mij zo getroffen dat ik er onderweg al maar over moest denken. Het spijt me toch dat ik niet aan het kind gevraagd heb hoe ze heet en waar ze woont. Er moet iets bijzonders met dat meisje zijn. Hoe zou ze er anders toe komen om een Bijbeltje te willen kopen? Och, zei haar man, misschien leek ze alleen maar op een Joods meisje, terwijl ze toch niet was. Er zijn meer kinderen wier donker uiterlijk ons dat maar doen denken. Het is toch onwaarschijnlijk dat een Jodinnetje een Nieuw Testamentje zou kopen en dan nog wel op de markt. En ik zeg je dat ik het goed gezien heb en dat het wel degelijk een Jodinnetje was, zei de juffrouw enigszins geraakt, nu haar man in twijfel trok wat zij vertelde. Ik kan best onderscheiden tussen een donkeroogig christenmeisje en een Jodin. Het spijt me verschrikkelijk dat ik haar zo uit het oog heb verloren. Wie weet welke geschiedenis het arme kind wel heeft. Er moet een oorzaak zijn waardoor ze ertoe kwam om een Bijbeltje te kopen. Juffrouw Jansen zweeg nu en haar man keerde tot zijn krant terug. Toch bleef zij aldoor over het geval nadenken. Het wilde haar maar niet loslaten. Als ze naar de kast ging om de koffiekan te pakken, als ze zich in haar gezellige, echt burgerlijke huiskamer tussen de portretjes van haar kinderen bewoog, zag zij Hetti's gezichtje ook daartussen. Ze zag nog duidelijk de verlangende blik uit de grote donkere ogen en hoorde de dankbetuiging van het kind. Ik wou dat ik haar gevolgd was, peinsde zich in zichzelf. Ik kan het mezelf maar niet vergeven dat ik haar zo ineens liet gaan. En toen, er steeds verder op doordenkende, speet het haar dubbel dat zij de gelegenheid om een goed zaad te strooien in een blijkbaar ontvankelijke bodem zomaar voorbij had laten gaan. Want juffrouw Jansen was een christin. En dat niet slechts in naam, zij wist zich een kind van God. Zij wist dat haar zonden haar vergeven waren, dat haar schuld was uitgedelgd door het bloed van Jezus Christus, dat van alle zonden reinigt, en dat zij uit genade eens de hemel zou binnengaan. Maar het bewustzijn der grote genade haar bewezen, maakte haar begeerig en verlangend ook anderen voor de zaligmaker te winnen. En nu, In dit bijzondere geval had ze de gelegenheid bijna ongebruikt laten voorbijgaan. Ze maakte zichzelf de bitterste verwijten over haar achterloosheid. Haar man, die, hoewel een christen in naam, zich om het heil van zijn ziel niet veel bekommerde, begreep haar niet. Hij behoorde tot die soort onverschillige naamchristenen waarvan in de Openbaring gesproken wordt als de Heere tot de Laodicense zegt: Och, of gij koud waart of heet, maar omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. Toen juffrouw Jansen die avond in bed lag, dacht zij gedurig aan Hetty. Zij had al haar kinderen, voor zij zich ter ruste begaf, nog eens met moederlijke zorg toegedekt en gekust. En nu kon zij maar niet nalaten aan dat bleke gezichtje te denken met die donkere ogen die haar zo dankbaar hadden aangezien. Ik moet haar terugzien, peinsde ze. Het kan mij niet schelen hoe dikwijls ik ervoor lopen moet, maar ik moet haar vinden. En met dit besluit dat zij ook in haar avondgebed opnam, sliep de goede vrouw in. En terwijl moeder Jansen in haar bed aan Hetty dacht, lag deze met haar verworven schat geknield voor Salomons bed. Had de goedhartige vrouw dat tafereeltje eens kunnen gadeslaan op het ogenblik dat zij haar hart tot God verhief? Juffrouw Jansen was niet iemand die maar plannen maakte zonder die ten uitvoer te brengen. Haar weg, wanneer zij boodschappen deed, voerde haar dikwijls langs de Nieuwmarkt. Steeds keek zij dan met onderzoekende, speurende blik rond of ze ook een glimp van Hetty gewaar werd. Maar hoe ze ook zocht, weken gingen voorbij waarin al haar zoeken vergeefs was. Tot eens op een namiddag. Het was echter niet op de markt, nog in de nabijheid daarvan. Het liep tegen het kerstfeest. Juffrouw Jansen was uitgegaan om in de stad enige kerstgeschenken te kopen voor haar kinderen. Het was een heldere, vriezende dag. De sneeuw kraakte onder haar voeten toen zij met haar kleine Robert aan de hand op de dam uit de tram stapte. Ze was van plan de Nieuwendijk in te slaan om de winkels te bekijken. Op dat ogenblik dacht ze niet aan Hetty. De drukte om haar heen vroeg al haar oplettendheid, wilde zij tenminste met haar kleine jongen niet omvergelopen of gereden worden. Met een zucht van verlichting, dat ze eindelijk goed en wel met haar kleine jongen de overkant had bereikt, stapte ze de Nieuwendijk op. Ze bevond zich in de aangename stemming het er nu zo meteen eens van te kunnen nemen en naar hartelust te winkelen. De kleine jongen trok haar voort. Hij juichte luid over al het moois dat hij zag uitgestald. O, kijk eens, moeder, kijk toch eens, wat een mooi hobbelpaard. En hij dwong zijn moeder nu om voor het raam te blijven staan. Ze keek er een ogenblik naar en zag toen plotseling op. Naast het kind stond Hetty met haar mandje aan de arm. Er lagen nog een paar bosjes viooltjes in. Zij bood ze de juffrouw te koop aan. Verbaasd staarde deze het meisje aan. Ja, ja, het was toch heus hetzelfde meisje. Een blos kleurde haar gelaat. Zo verrast was ze. Jij bent het meisje dat een tijdje geleden op de Nieuwmarkt het Nieuwe Testamentje kocht, is het niet? Vroeg ze. Hetty antwoordde toestemmend. Ook zij was verblijd over de ontmoeting. Het ronde, goedhartige gelaat van de vrouw wekte een aangename herinnering bij Hetty op. En heb je er al in gelezen? Ik denk wel van ja, ging de spreekster voort. O ja, zei Hetty. Al van de eerste avond af dat ik het gekocht heb. Ik heb er dadelijk Salomon uit voorgelezen. Hij was zo blij toen ik ermee thuis kwam, dat weet u niet half. Ziet u, ik had hem er al het een en ander van verteld, wat ik ervan wist. En nu wilde hij zo graag alles weten. Maar je bent toch een Israëlitisch meisje, nietwaar? Onderzocht de juffrouw thans nauwkeurig, haar scherp opnemende. Hetty knikte toestemmend. Nou, hoe kwam je er dan toe een Nieuw Testamentje te kopen, mijn kind, zei de vrouw. Dat boek behoort onder uw volk toch niet thuis? En nu vertelde Hetty haar wat de aanleiding daartoe geweest was. inzonderheid ook het gesprek dat zij met de boekhandelaar had gehad. En daarna sprak zij over haar verlangen naar het bezit van een Bijbel. Zij vertelde ook alles over Salomon, hoe de knaap in zijn deerniswekkende toestand vreugde en troost vond bij de lezing van het woord, hoe begeerig hij luisterde naar de verhalen van Jezus' omwandeling op aarde en zijn wondermacht. Onder dit gesprek was juffrouw Jansen met haar kleine jongen aan de hand en Hetty naast zich onwillekeurig doorgelopen. Ze was een zijstraatje ingeslagen dat op het damrak uitkwam. Hier op de kleine steentjes was het rustiger lopen. Hier konden zij ongehinderd met elkaar praten. Met belangstelling informeerde juffrouw Jansen verder naar Salomon. Haar moederhart leed bij de schildering van zijn ongelukkige toestand. In stilte besloot ze zich het lot van het arme kind aan te trekken. Ze stelde zich haar eigen kinderen voor, alle zes gezond, recht van lijf en leden, in het volle genot van al hun zintuigen. En dan dat schaap daarginds, zonder vader en moeder, zo ongelukkig en alleen, overgelaten aan de barmhartigheid van vreemden. "Kan ik je kleine vriend niet eens opzoeken?" vroeg ze eindelijk. "Dan wil ik komen als jij thuis bent. Zeg maar wanneer. Misschien heb ik wel iets dat hem plezier zal doen. Zeg mij maar waar je woont en hoe je heet, beste kind." Hetty noemde haar naam en gaf haar adres op. Ze zei dat zij het heel prettig zou vinden als de juffrouw eens naar Salomon kwam kijken. In stilte dacht zij welk een genoegen dit Salomon zou doen. "Maar komt dan alstublieft als ik alleen thuis ben," zei ze, "als grootmoeder er nog niet is. Als u zegt hoe laat u komt, zal ik zorgen thuis te zijn, want er is niemand anders die voor u de deur kan opendoen, weet u." Ze overlegden samen dat de bezoekster de volgende dag om ongeveer 4 uur komen zou. Hetty zou Salomon van haar komst verwittigen en er haar grootmoeder buiten laten. Instinctmatig voelde zij dat dit beter was, want stond het voorgenomen bezoek niet in verband met de koop van het Nieuwe Testament? Met een verheugd hart nam zij afscheid van de juffrouw. Zij spoedde zich nu haastig naar huis om Salomon het grote nieuws mee te delen. Hij zou bezoek krijgen, dat was nog nooit gebeurd, want zelfs Santje Kroos kwam nooit bij grootmoeder over de drempel, hoezeer zij ook met het lot van de arme jongen begaan was. Grootmoeder duldde geen vreemden in haar huis. Juffrouw Jansen ondernam de terugtocht naar haar woning met een blij hart. Ze dacht erover wat haar man wel zeggen zou als zij hoorde dat zij in het eind het Joodse meisje toch nog gevonden had. Zij gunde zich thans geen tijd meer om te winkelen. In het voorbijgaan kocht ze een bal voor Robert om hem tevreden te stellen. Toen stapte ze haastig op de dam weer in de tram. Morgen zou ze haar bezoek gaan afleggen. De volgende middag haastte Hetty zich vroeg naar huis. Ze had haar overige bloemen beneden de waarde van de hand gedaan aan een ander meisje. Wie weet dat als de juffrouw eens voor de deur stond, en grootmoeder mocht er niets van weten, dus moest die bezoekster verdwenen zijn als de oude vrouw thuis kwam. Hoe dichter Hetty bij huis kwam, des te vlugger liep ze. Eindelijk sloeg ze de hoek om. Nee, er stond niemand voor de deur. Salomon echter vond zij in zenuwachtige spanning. De dag was hem zo lang gevallen in het vooruitzicht van de ongewone gebeurtenis. "O, Hetty," riep hij, "wat ben ik blij dat je er bent. Ik was iedere keer bang dat de juffrouw aan zou kloppen." Want hoewel het oude onderhuis een bel bezat, was deze zo verroest dat er geen beweging in te krijgen was. Ze was ook zoveel jaren in onbruik geweest. Een brievenbesteller kwam er nooit aan de deur en ook geen bakker of slager. Bovendien zou Salomon zijn bezoek niet hebben kunnen opendoen. Hij kon niet eens zonder hulp van zijn bed afkomen. Zijn ledematen weigerden alle dienst. En nu was hij zo beangst geweest dat de bezoekster zou komen terwijl Hetty afwezig was en dan weer teleurgesteld zou weggaan. Maar nu Hetty thuis was, was hij gerust. Hetty begon dadelijk het vertrek zo goed mogelijk op te knappen. Toen ging ze haar handen wassen onder de kraan en kamde haar haren ordelijk bijeen. Ook deed ze haar sabbatschort voor. Nu wachtte ze in spanning op de komst van de juffrouw. Precies om 4:00, de afgesproken tijd, vernam Hetty's oor een gerammel aan de schel die echter niet overging. "Daar is ze, Sally," riep ze uit en vloog naar de deur. Daar stond de juffrouw, nu echter zonder haar kleine Robert. In haar hand droeg zij een goed gevulde mand. Haar gezicht was een en al zonneschijn nu ze Hetty thuis trof. "Ben je alleen thuis of is je grootmoeder er ook?" was haar eerste vraag. Hetty haastte zich te zeggen dat zij alleen was met Salomon. Nu daalde juffrouw Jansen achter Hetty het trapje af en volgde haar naar het einde van de gang. Hetty opende de deur van het vertrek en liet haar bezoekster binnen. Het kostte de juffrouw enige moeite Salomon in die donkere ruimte terstond te ontdekken. Maar toen zij hem zag, uitte zij een kreet van deernis en mededogen. Ze ging naar hem toe en nam plaats in de leuningstoel die Hetty bij het ledikantje zette. Een traan van deernis welde op in haar oog toen zij in de ogen van de blinde jongen staarde. In het eerst vermocht ze niet te spreken, de aandoening belette het haar. "Mijn arm kind," zei ze eindelijk, "mijn arme, arme jongen." Een zachte glimlach gleed over Salomons bleek gezicht. Nooit had hij zulk een toon van echt diep medelijden vernomen. "Heb je geen pijn en ben je niet erg vermoeid door het liggen in één houding?" vroeg ze. "Op het ogenblik heb ik geen pijn. Soms wel, maar dat is het ergste niet. Ik wilde dat ik zien kon. Ik zou u zo graag zien," ging Salomon voort. "Hetty zegt dat u er vriendelijk uitziet. Zij heeft mij verteld dat u het Bijbeltje voor haar kocht op de markt en dat zij het anders stellig niet voor zo weinig zou hebben gekregen." "Dus je hebt over mij gesproken," zei de juffrouw opgewekt. "Nu, ik heb ook veel aan jou gedacht. In het eerst alleen maar aan je kleine vriendin. Maar sinds zij mij gisteren van jou vertelde, ben je geen ogenblik uit mijn gedachten geweest. De goede herder die zijn schapen allebei een vergadert, waakt ook over de lammeren. Hij is het die mij hierheen zond. Hij heeft het zo bestierd dat ik voor de tweede maal Hetty ontmoette op straat. Je weet wel, mijn jongen, wie de goede herder is, nietwaar? Je Nieuwe Testamentje heeft het je verteld." "Ik denk Jezus Christus," zei Salomon zacht. "Juist, ik zal je straks eens voorlezen uit je Bijbeltje wat hij zelf daarvan zegt. Maar nu wil ik je eerst eens een kleine versnapering geven die je wel smaken zal, wil ik hopen." En nu opende de vriendelijke bezoekster haar mandje. Ze haalde er koek, druiven en krentenbrood uit. "Ziezo," zei ze, terwijl ze alles op de deken uitspreidde, zodat Salomon het betasten kon. "Zie nu eens hier. Waar denk je dat je het meeste zin in hebt op het ogenblik?" Ze riep Hetty ook en spoorde de kinderen aan dat ze het ervan nemen zouden. Ze vond er genoegen in ze te zien eten. Haar vol, rond aangezicht glansde van genot. 2 Joodse kinderen, kinderen van hetzelfde volk waaruit de zaligmaker geboren was. Waren er tijdens zijn omwandeling op aarde geen Joodse kleine geweest die hij in zijn armen genomen en gezegend had? En had hij ook niet van de kinderen uit het oude volk gezegd: "Zo wie één van deze kleine te drinken geeft, hij zal zijn loon geenszins verliezen"? Toen de kinderen een en ander genuttigd hadden, pakte Hetty het overgeblevene in een krant. Salomon bergde dat als naar gewoonte tot nadere gelegenheid onder zijn bed. En nu begon de bezoekster met hen te praten over de eeuwige dingen. Ze vertelde van de zaligmaker, die zijn bloed stortte om voor zondaren de hemel te verwerven. Hoe hij de ware Messias was, de zo lang begeerde en beloofde, naar wien de vaderen hadden uitgezien. Hoe hij het grote zoenoffer was, bestemd om de zonde zijns volks te verzoenen. en hoe hij daartoe vrijwillig in de wereld kwam. Armoede en schande verkiezende boven aardse grootheid en macht. En hoe zijn volk hem uitwierp omdat zij een aardse vorst begeerden en hem niet erkenden. Toen, vrezende dat de oude vrouw onverwachts thuis mocht komen, stond ze op om heen te gaan, evenwel met de belofte spoedig nog eens terug te komen. Ze nam hartelijk afscheid, inzonderheid van Salomon. Zij sprak hem nog woorden van troost en opbeuring toe, hem heenwijzende naar de grote geneesmeester, die vol ontferming is en mededogen. Daarna ging ze heen. Je moet mij ook eens komen opzoeken, mijn kind, zei ze tot Hetty toen deze haar uitliet. Zie, ik heb mijn adres voor je op een kaartje geschreven. Kom er eens bij mij, wanneer je kunt. Het zal mij groot genoegen doen. En als er eens iets met je vriendje is, kun je het mij ook komen zeggen. Je weet nu waar je mij vinden kunt. Toen vertrok zij. Nauwelijks was juffrouw Jansen de hoek van de straat omgeslagen, toen vrouw Spronger van de andere zijde huiswaarts keerde. Hetty bevond zich reeds weer bij Salomon. Ze had snel de leunstoel van haar grootmoeder weer op de oude plaats gezet. O, Hetty, riep Salomon uit toen ze bij hem terugkeerde, wat was dat een ongewone gebeurtenis. En denk eens aan, ze heeft mij een kus gegeven. Dat heeft niemand nog ooit gedaan dan jij alleen. Hij bracht zijn hand aan zijn voorhoofd en voelde naar de plek met een trilling van welbehagen. Het was het eerste betoon van liefde, een ongewone gebeurtenis in het leven van de knaap.
Dank voor het mooie gedicht en voor het gelezene. Er is deze middag heel wat op ons afgekomen. De ernst van hetgeen onze dominee verteld heeft, gezegd heeft in zijn meditatie. Het gedicht en ook wat we gehoord hebben uit het boek. Maar zoals er aan alles een einde komt, hier beneden is er ook weer een einde gekomen aan onze middag. En laten we allemaal met hetgeen wat we gehoord hebben tot onszelf inkeren. Ik weet niet hoe dat u vergaan is, maar toen ik gisteren de voorpagina van de krant zag, toen dacht ik, heren, wat zullen we u toch vergelden voor al de weldaden die u ons schenkt. En zo zijn dit ook weldaden die we deze middag weer mochten ontvangen. Laten we daarom met elkaar tot slot maar zingen wat we vinden in Psalm 52 en daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. u dan tenslotte voor in dankgebed. Groot, eeuwig en drieënig God. Wat is uw trouw en wat is uw goedheid nog groot over ons. We mochten deze middag als ouderen van de gemeente weer bij elkander zijn. U bracht ons nog bij elkaar. U draagde ons nog. U spaarde ons nog. Ondanks onze zonden en onze afmakingen. Heere, wat is uw trouw en uw goedheid dan nog groot over ons. En nu mochten we ook deze middag uw woord horen. O Heer, en dat woord dan u door uw Heilige Geest nog toegepast mag worden aan ons aller hart. Heere, want we zitten hier als reizigers op weg naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En wij zullen allen straks eenmaal voor uw rechterstoel moeten verschijnen. O Heere, dat het dan zo zal zijn dat ook deze middag niet tegen ons zal getuigen, maar dat het nog mag doen wat u behaagt. Heere, we zeggen uw naam dank voor alles. Gedenk ook aan onze herder en leraar in zijn drukke werkzaamheden, ook met de synode. Heere, wilt u hem alles geven wat nodig is? Ondersteun hem ter rechter en ter linkerzijde. Maar dat er ook in de gemeente Aarons en Hurs gevonden mogen worden. Heere, zie zo in uw genade op hem, zijn vrouw en kinderen van boven ten neder. Heere, wees zo met ons allen. Zie nog in uw gunst op ons neder. Straks gaan we weer van hier. Wij weten niet of we elkander de volgende keer allen weer zullen ontmoeten. Maar wij bidden van u, Heere. Wil ons nog dragen en sparen bij het leven en bij de gezondheid. En dat we toch uw heilige troon aan mochten lopen als een waterstroom. Om van u te ontvangen dat ene nodige dat we alle moeten kennen op weg en reis naar de eeuwigheid. Heere, gedenk ons dan zo in uw gunst en in uw genade. We zeggen uw naam dank voor deze middag. Vergeef het zondige wat ons heeft aangekleefd. Doe er nog verzoening over. En hoor ons nog. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Allen wel luisteren.